avond over zorg, God is vandaag. Voorin een beetje,
Thank you.
voor degenen die niet zo'n zondag hebben,
die naam mag niet gehoord worden. Die naam mag niet meer genoemd worden. Wordt er genoemd, staat er los.
Maar dan reageert u die manier.
Wat is er? Wordt tot de meest omschreven bijbel uit het cement.
Dit is eigenlijk een bijbel die als bijbel uitleggers
die afwijzen. Trouwens, als je een losse hoogte houden, wordt het niet afgewijzen. Dat mag een losse geest ook niet, dus wijst er absoluut niet af.
Maar om even aan te geven, want waarom is het toch eigenlijk omschreven boeken?
Het is eerst van mening, het is een vreemde bijbelboek, waar eigenlijk de naam van God niet één keer in voorkomt.
Nee, het is nog door een vreemd van geweld ook.
Dat is het zeker. Niet dat het zondag bijna is. Zondag is het geweld
tegen de Joden, tegen Israël.
Maar in de eerste wordt op een wonderlijke wijze omgekeerd.
En tegen de Joden geweld tegen de Persen.
Dus alles is anders dan normaal.
En een wonder zou te denken is van
en vandaag gevoelens.
We moeten daar ook zo over nadenken,
want vraag en vergelding heeft voor jou een plek in dat in de handen van God.
En dat zegt het
vergelding daar dan over.
Stelling lijkt een beetje op het geval, zou ik kunnen zeggen.
We gaan het in korte lijn even snel doen. We gaan het nadenken aan hoe lang ik hier stil sta.
Op de hoogte.
Ik zou het verwijzen.
Trouwens,
een boek van een gezichtje
tussen 500 voor Christus en 458 voor Christus.
Je denkt,
maar
dat is niet ergens.
Dus allemaal op de eerste groep Joden
is gegeerd vanuit de
Jacobinische Joodschap
terug naar Israël.
Kleine groep is terug.
Omleiding van Israël,
dit is uit 458
jaar. Daar is ergens een schietwerk jeugd is in
de schuld.
Het boek Jezus,
de schuldgeschiedenis
van
Israël.
Je zou het, als je plaatst, tussen 6 en 7 hoofdstuk van Israël moeten neerzetten.
Tussen 6 en 6 en 7
is het waar.
En dan is het,
ik wil graag het ongeveer
beschrijven
wie je bent.
Sommigen zeggen dat
het is aardig geschreven.
Anderen zeggen dat het is nog een
geheim. Dat is een van de hoofdrolspelers.
En ik kan anderen zeggen, ja, dat werkt het gewoon niet.
Ik heb een grote pen.
Hoe
het begint.
Esterwijk.
Esterwijk in het eerste hoofdstuk van een groot
vriendschap. Georganiseerde
door de koning van de Leerzitter.
Zeker om
hij heel wat centraal vast zien.
Zijn schoonheid
zal laten zien.
Daar zijn wij het
aan deze maatje
om mee te nemen. Ze
maken van de ansen
voor de
hoofdverlichten
die al
in gebranden hebben.
Het is een
gegeven
is
en
Achasveros
is
woedend
en in een
vlaag van
woede
verstoot hij
zijn vrouw.
En dat lezen we hier
in
vers
19
van Esther.
Als de koning
goed denkt,
laat ik aan de koning
een
besluit uitvragen
dat schriftelijk
in de wet van
Mozes
en Levier
wordt vastgelegd.
Zodat het
niet allemaal in orde.
Hier heeft een bepaald
woorden dat
een lastig
koning
aan Achasveros
niet
onder ogen mag komen.
En dat
de koning
haar koninklijke
de waardigheid
aan een
ander zal geven
die
beter
is dan
zij.
Hier
begint
de geschiedenis
van
Achasveros mee.
Om
aan
nieuwe koning
in te komen,
organiseren
ze aan Achasveros
een schoonheidswedstrijd.
En
Esther
wint.
Het is ook
een argument.
Hier heb je
Persische
rijk.
Die
woning in
dat gigantisch
grote
Persische rijk.
En
een
van hen
is
Mordechai.
En
zijn aangename
dochter
is
in de
lijst te krijgen.
Zij in de
wedstrijd.
Zij wordt
uiteindelijk
de nieuwe koningin.
Zodra
Mordechai
erachter komt,
dan
vraag voor hij achterkomt dat Abraham. Ja, maar ik wil aan het stellen van mijn huidroeien. Ik ga vast doen. Mijn volgende gerecht. En dan is er volgend jaar om deze dag geen jood meer om nog rosti te vieren. Dan is het geen verrossing, maar dan is het geen jozum. Dus het is afgelopen, dan is het over en zaterdag. En daarom ga ik toch vast. Die zet haar leven in, die gaat op het best staan naar haar volksgenoten. Die gaat naar Aosferos toe en inmiddels is Aosferos wat voorbereid. Oma is uit een poeval kunnen schuilen. Het is allemaal toeval die er gebeurt. Want de naam God komt in geval. Dit is gewoon geschiedenis, maar het was wel echt toevallig om een toeval te geven. Aosferos gaat niet slapen s'nachts. En wat denkt hij? Wat is wat aan de ministerverslag van de ministerraad? Hij leest het aan me voor. Maar als er iets afwekkend is, dan zijn we natuurlijk. Van de ministerraad is de vrouw zeker bij in slaap. Maar toevallig in de geschiedenis komt Mordechai daarin voor. Mordechai heeft een moordaanslag te verleiden op het leven van Ahasuerus. Het is nooit zo beland. Ahasuerus. De Mordechai moet aan de woning hebben. En de volgende dag komt hij aan van. Inmiddels is Esther bij Aosferos geweest en Esther die wil wel een etentje organiseren en die wil daar Aosferos natuurlijk hebben, maar ook de grondige koning van het land. De volgende dag gaan we de grond. Vraag Aosferos aan hem, wat is nou een goede beloning? Iemand heeft iets geweldigs goeds voor haar gedaan, wat is nou een goede beloning voor zo'n persoon? Wat zou dat nog maar zijn? Nou weet je wat? Aosferos vindt dus die persoon op een paard moet zetten, volgende kleding moet aandoen. Ik vind het helemaal heel mooi, als je naam niet genoemd. Kleren aan en lach hem. Luid roepend met wat hij gedaan heeft. Loopzaal met een rond. Door de hoofdstad. Oké, Aosferos. Amon. Wees jij. Wat ga je doen? Je zit hem overschrijven. Wat is er gebeurd? Laat je onderlaat, rustig gaat. Ze wil zich morgen gaan doen. En trekken we gewoon een keer aan. Zet hem op een paard. Je gaat er veel lopen. En ik heb het afgemaakt. Bewijs hem deze grote eer. Ik denk wel dat hij van al een wit is weggetrokken, veel van gelende en heel veel vermogens aanwezig. Maar hij moest het natuurlijk doen. Zijn grote aarschijnland had die Joodse Mordechai niet voor hem kunnen buigen. De moord was al beraamd, de datum was gepland, de galg had hij al neergezet. Het was allemaal rond, maar nu is hij weer gaan bewijzen. Dat is heel mooi. Dit is zoals Rinder al tegenaan kijkt. Het etentje is daar. En Esther de terug van Israël draagt ze nog een keer uit om nog een keer te gaan eten. Hier is Willem. Allemaal even horen. Mordechai op het mooie witte paard als een koning. Staat er al een paar wat later, zou het ook werkelijkheid worden. Heel Mordechai heeft later de positie van Haman overgenomen. Zet hem al hooghartig uit. Want Aosferos vroeg, ik vind nou een gant en vertel me gewoon eerlijk. En toen antwoordde Esther, die meedogenloze vijand, die persoon die mijn voorbeeld vernietigde, dat had ze al wel verteld, maar ze kan niet terugkomen. Is die alleen maar ik wist nog een mens dat ze een ding was. Trouwens, die grote religie mag een volkje niet of minder. Toen ging hij weg van de verhaal. Zij weet ook niet alleen. Nu zou ik vanmorgen Kinkhoes overgebracht. Een ander stof is even angst voor de koning en wordt opgehangen. Een paal die hij voor het Mordechai kon laten oplichten. Mordechai de taak van Haman over. Ja, goeie naam is dat ze een wet van Haman. Als in de wereld wordt uitgevoerd, wordt dat dan bedacht. Nou, we gaan een brieven uit de grens. De wet is vervangen, je kunt er wel aan toevoegen. Er komt een nieuwe wet, die wordt ze door brieven en couriers worden door veel rijkers ingemaakt. En de nieuwe wet luidt op de dag. Dat de Joden mogen wat er vermogen. Ze mogen zich zelf verdedigen. Dat is verlegen, want die Joden mochten zich nooit verlegen. Veel landen, ook in West-Europa, Taiwan, nooit verlegen. Maar zij hadden het recht om zich militair te verlegen. En die brief ging uit. Dus dat veroorzaakte overal in het Russische Rijk onrust, angst. En begon er de Joden te vrezen. Alle die Joden kregen een beschermde positie. En we mogen ze al vermoorden, maar ze mogen zich verdedigen. Het zou ergens zelfs een zin dat veel mensen dachten, misschien wel een Joods worden. Dat was een paranoïde verschijnsel, om het zo maar te noemen. Dus de situatie was geschaden. En onmogelijk. Nemen die ouderen op de dag dat ze zelf vermoord zouden worden, vermoorden ze juist hun aanklagers en vermoorden ze hun vijanden. En alleen in Suzaal worden er 800 mensen in hun doodsrijk. En er worden 75.000 mensen door de joden deze keer omgebracht. Zo wordt het feest ingezet, hier door Esther. Op dit dagen waren Esther 9 vers 22, waar God de Joden rust gegeven hadden en niet meer door de vijanden bedreigd. En wat dit een naam was, waarin handen in vreugde, waarin het rouw was veranderd in feest. Zo moesten er dagen van feestmalen en feestvreugde van maken. Dagen waarop ze ook alle lijken zielden en geschenken gaven aan de armen. Dit is het eerste. Van Paulus. Haman, de grote jodenhater, is aan de paal gekomen. De rol zijn helemaal omgedraaid. De vervolgers worden vervolgd. En er komen op het leven. En die joden hebben rust, vrede. En het is een tijd van een feest. Van een uitbundige feest. Die we straks al laten kijken. Hoe moderne joden dat doen. Voorwerpen vieren. En ook hoe orthodoxe joden doen. Dat zullen we allemaal terug. Maar wat zit er nog meer achter? Dit is het verhaal. Maar wat zijn nou diepere lagen? De koffersvelers. Denk ik. De koffersvelers is niet. Het is gewoon een gevoel. Maar. Ik denk dat Haman en Mordechai de aangeslagen zouden worden. Je zou maken. Dat zou alleen maar smaken. Ik denk dat Haman en Mordechai de overgeslagen zijn. Gedraagde schrift zijn. En dit zijn mannelijke hoofdlossers. Van mij gewoon niet verlezen. En dan is er de afstand van geld. Gewoon slecht zijn. En Mordechai is een Benjamin. Nou, wat houdt dat nou in? Kijk naar wat in Mordechai precies is. Is het 2 vers 5. De rode burg Susa, een zekere Benjamin. Hij was een zoon van Jair. Volgens mij ook gewoon van onze jongste zoon van Jair. De zoon van Simi, de zoon van Kis. De zoon Benjamin. Dus hij was een Benjaminit. Trouwens, dat een eigen leven, en dat lees je naar best terug, alle overigens van koning, die in de koningsvorm laten zien, trouwens, voor een gemal. En mogen ze formuleren, want zo had ik al geboden. Alleen morgen ga ik knielen of oog of nog voor hem. Er zijn Joodse conventoren en die zijn heel negatief over. Die zeggen, ja, morgen ga ik. Hierdoor heb je je identiteit verraden. Hierdoor heb je het Joodse volk kwetsbaar gemaakt. Heb je eigenlijk gezorgd dat je Joodse volk later vervolgd zou worden. De meeste Joodse conventoren die ik heb gelezen, zijn daar positief over. Dat kleur nog hiervoor komt en het adembuigen in de Bijbel is dat een eer die alleen aan God te beurt valt. En dus die Haman laat zichzelf goddelijke associaties suggereren. Het was bijna een soort afgod voor een soort land in God. En daarom is het zeer terecht dat morgen een boog. Maar ja, maar het is wel vrij. Mordechai wil dat ook een goede rekening verleggen. En dat is wat, als je iets wil. Ik zei al, we komen 17, komen we tegen, nu gaat het wel lezen, dan gaan we eens verder doen. Het is Abel 16, vers 5 en 6. Ze komen namelijk de voorouder van Mordechai leven. Zodra Dagon naar de god in komen, kwam iemand nog aanhouden uit de familie van Saul. Mordechai hoorde bij de familie van Saul. Zijn er Simeon, de zoon van Gera, vloekend en terend kwam hij aanlopen. Doordat Dagon dus een lijfwacht van de heldhaftige soldaten was omringd, bekroonde hij de koning en zijn gevolgen met zweden. Hier hebben we de voorouder van Mordechai. Zijn bogen diep, tenslotte kan Jozef en Rachel die eveneens diep bogen. Wat is hier aan de hand? Als de aartsvijand, de aartsvader Jacob zijn verblijf bij Laban terugkeert naar Israël, geeft hij 36, dan zendt hij zijn vrouw in voor zich uit. En die de eerste ontmoeting met Esau. En die buigt heel diep in de handen van Esau, geeft Rachel en Jacob voor die te zeven waarvan hij lag. Alle zonen van Jacob buigen voor Esau, behalve Benjamin. Benjamin buigt niet. Je kan buigen Benjamin niet, dat is sowieso lastig, hij is niet geboren. Dus een buig is lastig. Dus Jacob van Benjamin buigen niet voor Esau. Dat is het principe in de Abendom. Jacob van Benjamin buigt niet voor Esau. Trouwens, Jacob van Benjamin buigt voor mij niet voor mensen. Ze buigen alleen voor God. We vaststellen. Dat is Mordechai. Gewoon, is het een agagiet. Dat is voor mij van Esau. Genesis 36, vers 12. Inga, bijvrouw van Esau's zoon, Eliphaz, waar en Amalek. Dit waren de nakomelingen van Esau's vrouw, Agag. Dus nakomelingen van Agag. En Agag hoorde Amalek. Amalek hadden al lang bellen binnen het Jordaan Beek, als die naam noemt. Hier komen we voor het eerst Amalek tegen, maar dit vers ga ik natuurlijk niet helemaal lezen. Moet u daar rustig nalezen, Exodus 17, vers 8 tot 16. Wat is de geschiedenis? Israël zijn uit en ze zijn zwart. De achterhoede, allemaal oude mannen, vrouwen en kinderen. En dan doet Amalek dat in de woestijn. Strijders van Amalek, die vallen, zeer afhartig, echt af. Dan vallen ze Israël in de achterhoede aan. Ze vallen zitten veel hoe aan, gaat Israël, maar ze vallen de oude mensen, ze vallen de vrouwen en kinderen aan. Het is gewoon volgende moord, want Amalek wil leven. En dat doet Amalek steeds weer op zo'n gemene manier vechten. Dan is het verschil is dat Mozes zijn armen in de lucht moet doen. En zolang hij zijn armen in de lucht heeft, wint Israël van Amalek. Maar zodra dat niet gebeurt, is Amalek aan de winnende hand. is het zo wel een keuze. Vergeet niet wat de aanhouders hebben gedaan tijdens hun tocht uit de Egypte. Toen hij uitgehongerd en uitgeput was, was hij wekenloos, zonder regels achter God en achter worden overvallen. Maar de zwakste zich gevonden. Vergeet het niet. Dat is een wettelijke opdracht van Israël, maar ze nooit vergeten. En wanneer straks de Heer uw God uw vrede heeft gegeven in een land dat u als grondgebied van hem krijgt, lossen van de vijanden die u omringen, zorg er dan voor dat een mens op aarde nog aan het volk van Amor herinnert. Let voor de opdracht. Nou, we zullen straks wel schrijven. Maar wat vind je daar dan mee? Ook in het teken van het huisplan van God. Gaan we straks even niks doen. Dat is wel een koning. En ik straks gaan we kijken hoe we moeten teruggeven. Niks mag meer herinneren aan God. Zijn gedachtenis moet verdwijnen. Maar eerst gaat Saul proberen. Ik heb de opdracht geschapen te doen. Samen 15. Dit is de heer van de hemelsmacht. Niet vergeten wat Amalek heeft zichzelf aangedaan. Het is een beschermd huis uit Egypte. Dit is de opdracht van God aan Saul. Saul, weet het, de familie van Mordechai. Denk aan overslagen. Alle bezittingen onvoorwaardelijk aan de heer. Slaan ze niet en dood al zijn iedereen. Mannen, vrouwen, kinderen en zuigelingen. Runderen en schapen van Melen en Ezers. Een harde opdracht waar we zacht even goed over na te denken. Maar is niet mogelijk. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Het gaat om de nagedacht. Die moet weg van de aarde. Dat zal gaat vechten in Amalek. En hij verslaat Amalek. En hij doodt zijn van het leger en van het volk van Amalek. Maar mag ik gelijk niet zoals God hem ontmoet. Bij Samuel 15 vers 9. De koning van Amalek. Door Saul is een landschap geslaagd. Samen met de beste schapen, geiten, runderen en de selectie jonge veren en rammen. Kortom, alles wat van waarde was. Je kunt het niet vernietigen. Maar als het geiten of weinig waarde had, maakte ze af. Saul wordt hier gewoon Amalek. Saul, door dit te doen, vrezen aan de schrift van in de Amalek. Saul had problemen van, ja, Heer God, dit kan ik niet over mijn hart verkrijgen. Dat is een ander verhaal. Ik kan me voorstellen dat dat Saul zegt, die zal zijn opdracht krijgen van, Heer God, ik heb het niet nagegeven. Dit wil ik niet. Want dat gaat gewoon zijn zijn tegen de God. Heer God, als u dat vreugde, wat u zelf weet. Als u het wilt vernietigen, geef mij dan ook een deel haar. Ook uit die boek. Dat is natuurlijk nooit. Je zat op de bres. Je ziet de Saul-houding. Je ziet niks van op de bres staan. Voornamelijk. Nee, want ik niet. Want deze Saul. Precies, ja, wacht eens even. Maar die kan ik zelf ook niet. Die kan ik. Mijn vrouw. Die zonde om die buis. Om die buis te laten lopen. Dus. Toch zijn motivatie om Hagar te sparen en wil de prenken met de buis en met de koning. De volgende dag, Samuel was er dan weer eens. Samuel was woest of zo, dit was de zelfs. De volgende dag maakte Samuel het gewei alsnog af. Ja, de beeld is dan niet echt bij een profeet. Samuel antwoordde, zoals u zwaar vrouw van een kinderen werd beroofd, is gewoon niet uw moeder van haar kind beroofd. Hij gaf zijn hoofd af en de oomstaan van de Heer in Gilgal. Maar, zo zegt de grootste politie, Samuel was te laat. Want, Saul zat in het leven van Hagar. De volgende dag van Samuel was. Dan volgt hij als een traditie. Ik heb er geen plaatjes bij. Maar het te laat, want in de laatste nacht van zijn leven verwekte Hagar nog een zoon. En die zoon, de nakomeling van die zoon, ik hoop dat het leven in de Boekester is. Dat is haar man. Dus, die staan hier uiteindelijk tegenover elkaar in Esther. Israël. Ik sta aan Amalek. Ik sta tegenover elkaar. Of ik sta aan Amalek. Dus oude gereedte verheffen. En de heide had ik ook echt zeggen. Weet je dat Esther heeft gedaan? Samen met Mordechai wat Saul had nagelaten. Want toen was hij gezegd, als de rekening vereffend is, dan staat er. Ook de andere in de 11e provincies van het koninkrijk hadden zich ingesloten en hun leven verdedigd. Wat ik net zei, ze mochten zich verdedigen. Op de derde dag van de Gadar verzekeren zij zich van rust. Ze 75.000 van hun laagste doden hun bezin echter. Dit was de volk van een Saul. Heftig. Hun bezitting echter raakte ze met hun vinger aan hem, die ook nog een sneerrijk kunnen worden in de gezier. Maar ze deden niet, want er was een oude rekening te vereffenen tegenover de Amalek. En hier is de rekening vereffend. Dit is een laagje dieper. Ga je laagje dieper in het boek van Exodus. En wat zegt het nu over wie God is? En wat zegt het nu over de land van God? We gaan nu nog even over nadenken. En door de diepste laag te pakken. Het boek Esther begint met de Hebreeuwse woorden. Pari Dimei Aesferus. Het was de dagen van koning Aesferus. We vinden het begin van het Bijbelboek. We beginnen een voegwoord. En. Dan de Bijbel begint met en. Ofwel het boek begint met en. En het was de dag van koning Aesferus. Iemand begint zijn boek met en. Volgens Joseph komt begint het met en. Maar zou kunnen vertalen volgens sommigen met WW. Begint het omdat daarom begin je boek met en. Trouwens, de naam van God heb ik allemaal niet ervoor. En het boek niet. Waarom niet? Maar sommige uitleggers die zeiden, het is misschien wel gematigd en even gevaarlijk om overal God bij te halen. Waar was God in Auschwitz? Waar was hij? Niet in de uitspraak over dit soort onderwerpen te worden tot Gods waarschuwing. Als je probeert een systeem te bedenken, wordt dat niet snel Gods waarschuwing. Is het zwijgen over God dan niet te verkiezen boven het verklagen? In de rol van Esther zijn mensen verborgen achter de masters. En pas als er een masters afgaan, blijkt die. Voor dus wie is iedereen? En blijkt dat Haman kwaad is. De anders niet in haar en hier. Haman komt steeds in heel gedagen terug in de geschiedenis. Je ziet dus ook in de observering dat Haman soms te vast heeft. Van Saragossa, of van Adolf Hitler, of van, nou noemt hij maar op, de lange rij van jodige volgers. Allemaal Hamans. En, ja, maar Esther mag altijd in Deuteronomium. Esther betekent namelijk gewoon verbergen, of verborgen, of ik ben verborgen. Dat is in Deuteronomium staat Esther Amin. Het verbergen van het gelaat. Dat is een rabbijnse uitdrukking van de verborgenheid van God. Dat kom je tegen in Deuteronomium 17 en 18. God gaat zich op een gegeven moment verbergen. En dat staat hier. Dat vind ik vrij heftig. Dat is ook een beetje een voorbereiding. Nou, daar moeten we wel bij zo'n toren hen ontsteken. Ik zal er aan mijn mond overlaten en dat van hen afkeren. Wanneer ze zo kwetsbaar zijn geworden, zullen ze in de toren vallen alle ellende en tegenstand. Dan zullen ze zeggen, deze ellende overkomt ons zeker dat onze God ons verlaten hebben. Nee, ik ben dat die zich van hen afkeren, omdat ze zoveel kwaad hebben gedaan en zich met de andere God hebben ingelaten. Ik zal van hen afkikken. Ik zal mij verbergen. Het gaat over de godsbuisteling of God die zichzelf als antwoord op het verlaten van mensen. Dat is de antwoord. Dat is allemaal van hem afkeren en dat het zin van hun vergaan. En dus ja, dus het is allemaal verbergen. Hij zal zitten van hem. En dat het zin van hun vergaan, want dit is een verdorven geslacht. Niemand van hen is te vertrouwen. En dat is God wel verborgen aanwezig. Je zou kunnen zeggen, het verborgen van God, dus het is alles te maken met geen ballingschap. De wereld is in ballingschap. Maar God is meegegaan in de ballingschap. Hij is niet meer in zichtbaar aanwezig. Hij heeft zich gewoon verborgen. Hij is op die manier vanmorgen aanwezig. Ik zal S4 al voorgelezen. En met het woord Makom had ik al verteld. En hier is hij verborgen van de andere zijde. En nog iets meer over dat ze verborgen zijn. En ik ga niemand vertellen. Ik heb ook een doctioos grond bij me gekomen over het verborgen zijn van God en de Heilige. En hij slaat Jezus was er vanuit de Bijbel of uit het Nieuwe Testament algemeen kunt. Als je kijkt in de doctioos hoek, daar zeggen ze het volgende over. God is een soort van een boodschap. God is niet meer zichtbaar. En het lijkt erop, en daar is er allemaal weerstand van. Het lijkt erop alsof alles bepaald wordt door het toeval. Het toeval, ja, dan zeg je, het valt je toe. Ja, maar de oorzaak van het toeval is dat van de verschijnsel, oorzaak, gevolg, niet achterhaald. Alleen in grote wetmatigheden. Want je kunt wel zeggen, maar we hebben onderzocht dat dit jaar duizend mensen gemiddeld, dus in Nederland duizend mensen door een verkeerd ongeluk overleden zullen komen. Dat heeft toch gezegd, een hele maand gaat, maar dat zijn de grote getallen. Je kunt niet naar de persoon toe gaan en zeggen, nou, jij kan dit jaar een verkeerd ongeluk overleven. Dat kun je niet zeggen, je kunt wel een grote. Het lijkt erom dat je persoonlijk leven alles voor slechts vervolg is. Je bent toevallig hier op deze avond. Je bent goed niet in de kamer. Je bent toevallig in Nederland geboren. En niet ergens anders, of misschien toevallig in Nederland geboren. Maar je zit hier. Dus heel veel dingen lijken voor slechts vervolg. Is dat ook zo? Nee. Maar de oorzaak die is verborgen. Want God is verborgen. De werkelijke oorzaak is verborgen. De werkelijke oorzaak kunnen wij ook niet. Ik heb soms wel verbanden te leggen. Ik ben geschreven, zo zeggen. Ik heb niet verbanden te leggen. Maar het is allemaal zo. Want er zijn altijd veel meer oorzaken aan te wijzen. Nog wordt het een brei van verbanden bij ons. Hoe zit het in zo'n leven? Hoe zit het in zo'n leven? Als je het probeert verbanden te leggen, dan wordt het helemaal gek. Want je komt er echt niet uit. Waarom heb ik nou mijn echtgenoot ontmoet in de trein op weg naar Zwolle? Dat is wel niet waar hoor, nee, zeg maar wat. Dat is toevallig wat ik je zeg. Nee, voorbereiding is zo. Nou, het lijkt gewoon toevallig.
Het toevallig is voor de vorm. Het is toevallig.
Christus verborgen met leven in de ogen is goed voor haar. God is verborgen. En niet zeggen ze iemand, van nou is mij geapparte Gods in zin. Ik vind het niet bewijs. Zeg maar, in de wereld van God, waar vroeger nog eens zou ze nog doen, daar is God verborgen. En daar wordt geregeerd door een toeval. Onstandige. Als ik naar die wereld kijk, naar mijn leven, dan concludeer je af, ja, dat is een toeval. Dus vanuit die wereld, hè? Maar uit die verborgenheid, waar is je buiten? Maar zeg maar verder, dat verbergen van God, dat is het grote geheim van de schepping. Het heeft te maken, maar het is ook de genade van God. Ik ben alweer 29. We zitten nu wat, voor mij betreft, het wezenlijke van het hele voorgevoel. Het is vrij toeval. Ik ben dus nog meer, als ik 29, staat, we hebben het over verborgen, dat wordt verborgen. Vanaf vers 28. Wat verborgen is, behoort de Heer onze God toe. Wat openbaar is, komt ons toe. Wij en ons kind dienen ons altijd te richten naar alle bepalingen van deze wet. Het is bijzonder, wat verborgen is, het grote geheim van de schepping, dat behoort ons toe. Wat openbaar is, dat is van ons. Onze kinderen. Hoe zeg je dat? Als verklaring. Juist omdat God zich heeft verborgen, zijn wij vrij om te doen. Maar als God zich niet had verborgen, mag er wel best geweest. Dan waren we automatisch geweest. Maar wij waren niet vrij om te doen wat onze hand vond om te doen. Toen hebben we een gevoel van vrijheid. Als je naar aan toe gaat, dan denk ik, nou, ik heb geen zin, maar thuis, of ik ga wat anders doen, of ik ben daar vrij in. Maar die vrijheid hebben we te danken dat het vrije God zich heeft verborgen. En tegelijkertijd is het ook zijn genade. Want over dat verborgen gebied, wat voor mij als de schoen zorgt, want dat verborgen gebied, de werkelijkheid achter onze werkelijkheid, waar God is, daar is hij verantwoordelijk voor. Dat is van hem, dat is van hem. En hier zie ik de eerste van hoeveel ik aan de grote plan van God en echter en de vrijheid verborgen is. Die verborgenheid, daar is hij zelf verantwoordelijk voor. Hij creëert in de vrijheid voor ons om te handelen. Voor ons te mogen om dat te doen. Een mooi stapje verder. Want, doordat de oorzaak van dingen verborgen is, dan begin je duister te luisteren. En de bronnen jongens soms in de gaten, krijgen wij de mogelijkheid om iets om niet te doen. Om iets te doen voor de ander, daar is het teruggebracht. En dat is voor de ander dat je niet doet. De mogelijkheid heeft je alleen als God geborgen is. Want anders zou je precies weten waar je gebleven hangt. Dan weet je het berekend. Want dan is alles al vandaag. Ik doe dit, ik dacht voor terug. En wat is nou het mooie? De vrijheid die God ons geeft om iets te doen of niet. En dat is het wezen van wat de Heer Jezus zou gaan doen. Hij weet iets of niet. Dat is een genade. Iets doen of niet. Iets schrijven van niets. Alles, maar laatst uitspraak nog even. Ik zal het maar achter horen. Maar het zit er eigenlijk wel in. En ik denk, nou, van mijn gunnen. Maar het is systematisch. Dat is volgens ons veel meer lastig. Het is nog geen klokensysteem. Als je de consequenties van je daden worden luisterst naar binnen, dan zou je volgens een programma handelen. Dus je bijna computerachtig leven. Nee, alles wat in de wereld van de wetenschap schijnt, komt uit een mysterie. Je weet niet precies waarom dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Je komt er niet achter, want het is verborgen. Ze gaan ook weer naar een mysterie toe. Wat is dat nou? Alleen dat stukje wat wij realiteit noemen, dat is los. Alleen het hier en nu, dat is de realiteit. Maar de wereld daaronder, de wereld daaronder, dat is Gods verborgen wereld. Alles wat we daar weten, dat is alleen aan het los. En dat hij zich openbaart, dat hij uit die verborgenheid naar ons toe komt en dingen zegt. Antwoord eigenlijk van de vrijheid van de machine op die vraag van Esther. Nog even vanuit het Nieuwe Testament.
Ja?
Nou, het is echt toeval in je leven. Denk je dat alles toeval is. Geïnteresseerd vanuit onze werkelijkheid. Zoals ook wij, maar wij leven ook in de werkelijkheid. Wij leven ook midden in de ballingschap. Natuurlijk hebben we zijn nog gelovig. Dus ik neem aan de meeste van ons. We lezen het woord. Maar we leven ook in deze werkelijkheid. Het is ook in die zin voor ons verborgen. En daarom heb ik wel wat over. Dus in die zin is in onze dagelijkse levenspraktijk het wel toeval. Als we weer terugkijken in mijn leven. Natuurlijk, als je gaat terugkijken, dan is het God zal er zeker gemaakt hebben. Maar het is allemaal hier in de onder. De aanwezigheid van God. Maar ik denk dat er heel veel dingen. Dus gehaald worden door toeval, maar ook relatief toeval. Dat ben ik dus niet, want dat is God juist verborgen. Ik denk, als je het al precies zou weten, heb je leven. Je leven. Want dan wordt het gewoon. God trekt zich naar zich daarin, zodat we werkelijk vrij zijn. En mysterie. Wat ik nou merk is, soms zijn Westerlanden, dus soms voor die lijken, zodra je dat mysterie op gaat breken, dan kom je daar uitleggen tegen dat precies zegt. Je zegt, ja, dat gaat wel van mensen. Je hebt een wachtje in de valsteen gehad. Ja, dat kan ook goed. Snap je? Dan ga je overbreken en ga je dingen zeggen die je niet kunt zeggen en die je niet mag zeggen. Dan krijg je dus harde weerstellingen, theorieën, waar je mensen van opmaakt. Dat is plus laag bij de mysterie. Je krijgt daar niet echt antwoord op. God heeft zich daarin verborgen. Dus voor ons als zorgen is dat een mysterie. Genade om een mysterie te zien. En om dat open te breken en allerlei andere uitspraken over te doen, dan moet ik inderdaad dat soort uitspraken. Hoe moest je nou? Nog eventjes dat in mij is, dat als ongebreid en heel erg geestig op zo'n school. Waar komt de nagelwerk vandaan? De nagelwerk van Saul. Maar het eerste is goed om de vragen, wie even voor mij een ouders te parkeren. We kunnen nog even afmaken. Dan kan ik, dat wil ik niet vragen. er namelijk heel moeilijk. Dat man.
De nagedeelde dag is van Gamman. De nagedeelde is van de vlag. Hoe rij je dan? Nou, dat is een pure Bijbelse lijn. Gamman is zozeer om mensen. Want Gamman. Binnen het volk Israël, binnen het Joodse denken, zijn klaar voor alles wat gevraagd is. Alles wat zich keert tegen Israël, of wat zich keert tegen wat God is. Wij leren God altijd om het goed aan dat principe. Dat kwaad die vloek moet weg, die vloek moet volkomen verdwijnen. Soms lijkt het dan alsof Gamman van de vernietiging. Het gaat niet om de vernietiging van een mens. Het gaat om de vernietiging als een mens zich geïdentificeerd met die vloer. Een mens. Dat merk je trouwens. Dat is niet definitief. Een mens wordt gescheiden van de vloer. En dat lees je bijvoorbeeld ook in het leven van ons als geloven. Datzelfde principe plaats namelijk. Onze oude mens, ze mogen zeggen onze gaman. Kijk nou wij in elkaar zitten. Als we nou eens alles hadden goed leven wat in ons leeft. Of een morgen naast zouden hier zitten vanavond. Zo is het natuurlijk wel. Dus ook onze man moet vernietigd worden. En alles zegt zo. Ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Maar leven hier op aarde, leven in het geloof in de Zoon van God, die blijft. En zich voor mij vrijstellen. Datzelfde principe vind je. En ik zal niet voor uitgebreid op ingaan. Misschien als u nou een vraag afstelt, kan ik wel uitgebreid op ingaan. Maar hetzelfde principe vind je in Romeinen 9 tot en met 11. Er staat een heel moeilijk gedeelte. Wat voor misverstand heeft gezorgd. Maar het gaat met gedeelte van Romeinen 9 tot en met 11. Onder andere over twee soorten van vaten: vaten van eer en vaten van oneer. En die vaten van oneer, die moeten worden vernietigd. En die vaten van eer, die komen bij God thuis op de koffie. Die komen bij meneer God terecht. En als je het goed leest, dan blijft dan, wat is de sleutel? Je zijn allemaal eerst vaten van oneer geweest. En door de vernietiging heen, worden we vaten van eer. God zich kan ons ontfermen. Maar God kan zich niet ontfermen over dat, over die vloek. Die vloek blijven. En hij maakt van vaten tot van oneer, dwars door die vernietiging heen, maakt die vaten van eer. Dat is iets dat we niet verwachten. Als je sommige uitleggingen leest, dan word ik helemaal koud van geweest. Dan word ik echt letterlijk uitleggingen leest. Als je zo moet leven, dan is het moeilijker om daarmee te moeten leven als gelovige. Uitleggingen die zeggen, God heeft sommige mensen al bestemd tot vaten van onderdeel. Maar is anders. Ik zou ook al voor de verdieping. Gelukkig, mijn egoïstisch eigenlijk zou ik al te horen. Ik heb hier steeds van vaten tot eer. Mooi is het natuurlijk, we staan gesteund, goddeloos gemaakt van dag van vaten. Wat je vandaag mooi is, dat wij natuurlijk allemaal goddeloos zijn. Dat is mijn inhoud, dat is een plantige basis. Zelfs in de een. Ja, maar.
mal in die Eier was, ich bin schon so, ich hab wirklich,
Zeker de huidige schaling waar het voor elkaar.
verkleedleien. Leraren, geleerden, politici worden op de acht genomen. En dat mag allemaal met voeren. Vorig is nog een pauze hand. Daar hebben we de orthodoxe Joodse hoek in, want daar was vriendgefeest. Dus dat alles een andere koning, want op orde moet je afzien van de gebruikelijke matigheid. En dat is de volgende instructie. Men is verplicht op boeren, dus nou de roepen te zijn, dat men het verschil niet meer lijkt tussen de vervoegde Haman en gezegend Mordechai. Deze oproep wordt trouwens meteen na het feest weer ingetrokken. Maar ja, wel tijdens het feest. Klaas, dit soort afbeeldingen. Ja, ook een tekst is religieus bezig zijn. Ondanks mensen. Ik zei dat het eigenlijk het verschil tussen morgen en gaan van die veel vlachten. Dus hebben zich absoluut aan deze heel drachtig gehouden. Dus daarom is dat de avond over de boeren en de vieren niet voeren. Maar als ik al in die uitspraken is lastig, dan moet ik hier overnachten. En deze hier heb ik niet goed aan de vinger moeten zetten, dat was ik even vergeten. Dit is de synagoge, is een heel serieuze synagoge. Ik moet de rol volgen, maar u ziet het, wat anders zal gebruikt worden. De Haalandscholen. Deze is na in de sluiten van de brug af. Die komen we in de omkomen vanavond. Dus als je de Haalandscholen gewacht hebt. Dat zijn de zoetelijkerijen, een van de zoetelijkerijen van Polen. En ik zou zeggen, in ieder geval, we gaan pauze houden. Laatste vers, dat is ook snel afgekomen. De laatste vers om je af te sluiten. Want als je het hebt over die vloek, die vernietiging, en dan staat er eigenlijk een doel, maar in Openbaring 22, daar lees je. Even kijken welke vers dat was, maar dan had ik dan even niet voorbereid. Die van heeft hij als eerste gevonden. Er zal geen vloek meer zijn. Ik ga al zeggen, volgens mij. De wind was als eerste. Het zijn weer vers 3. En daar hebben we het uiteindelijk doel. Want van die vloek maakt de geschapte kans. Die vloek is in deze wereld van de verschijning. Waarom precies? Ik zelf zal niet zien, ik kan niet verwachten. Maar we weten wel dat hij niet meer zal zijn, dat hij zijn rol uitgespeeld zal zijn. En dat lezen we in vers 3, Openbaring 22. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het Lam zal daar in de stad zijn. Dus de vloek, hij heeft niet het laatste woord, mag zelfs niet vergaan, man. Krijgen we de mogelijkheid om iets niet te doen, om iets te doen voor een ander dat je niet zo terugkrijgt. Dus dat is voor een ander dat je niet. Die mogelijkheid is alleen als vanmorgen is. Want anders zou je precies weten waar ik verbeten aan mag. En dat is een belevenis. Want dan is alles openbaar. Ik doe dit, omdat ik daar niet af en terug. Maar wat is nou het mooie? De vrijheid die God ons geeft om iets te doen of niet. Dat is het wezen van wat de Heer Jezus zou gaan doen. Weet iets om niet. Leven. Genade. Iets doen om niet. Iets schrijven voor niks. En alles was een laatste uitspraak. Dus we moeten ons maar geloven. Maar het zit wel veel in. En ik wil wel veel meer kunnen. Maar het is systematisch. Dus dat is volgens ons hier een beetje lastig. Dus het is geen klant systeem. Als je de consequenties van je daden wilt opbuiten, dus de zaken, dan zou je volgens een programma handelen. Dus dat je bijna een computer leveren. Ja, en alles wat in de wereld van de boodschap verschijnt, komt uit een mysterie. Je kunt in principe wel een beetje gebeuren zoals ze gebeuren. Komt er niet achter, want het is verborgen. En ze gaan ook weer naar een mysterie toe. Dan is dat alleen dat stukje wat wij realiteit noemen, dat ligt bloot. Dat ligt hier en nu. Dat is de realiteit. Ja, de wereld daaronder, de wereld daar. Dat is Gods verborgen wereld. Alles wat we daar weten, is alleen een doos. En dat hij zich openbaart, en dat hij uit die verborgenheid naar ons toe komt en dingen zegt. Voor de aanvang van de vrijheid of de boxe genomen op die vraag van Esther. Nog even vanuit het Nieuwe Testament. Ja? Nou, ik heb gezegd, er zijn zoveel in je leven. Dat eigenlijk niet van alles toeval is. Ze leert vanuit onze werkelijkheid, zoals wij, want wij leven ook in werkelijkheid. Wij leven ook midden in de ballingschap. We zijn gelovig. Misschien nemen aan de meeste van ons. En we lezen het woord. Maar we leven ook in deze werkelijkheid. God is ook in die zin voor ons verborgen. En daarom leven we ook vanuit de basis. Dus in die zin is in onze dagelijkse levenspraktijk is heel veel toeval. Dus als ik terugkijk in mijn leven. Natuurlijk als je gaat terugkijken, denk je, God zal er zeker mee te maken hebben. Iedereen daaronder. De aanwezigheid van God. Maar ik denk dat het heel veel dingen dus bepaald worden door toeval, maar wel relatieve toeval. Dat weet ik dus niet, want het is voor ons niet een juiste dag. Maar voor mij is dat weet ik niet. Ik denk, als je het al precies zou weten, leven. Dan worden we verkroog. Dus God trekt zich juist terug daarin, zodat we wel voor vrij zijn. En niet zeker wat het merk is. Soms zijn we Westerlanden, dus soms kunnen we lijken. Zodra je het mysterie op gaat breken, dan kom je inderdaad uitleggen tegen de justitie. En je zegt, nou, God, wat gebeurt zo? Je loopt naar buiten en valt stekker op je hoofd. Ja, dan doe je God. Snap je? Dan ga je open breken en ga je dingen zeggen die je niet kunt zeggen, die je niet mag zeggen. Dan krijg je dus, ja, die harde leerstellingen tegen liefde bij mensen in het volmaakt. Dat is dus laag bij het mysterie. Je krijgt daar niet echt antwoord op. God heeft zich daarin verborgen. dat is dus ook voor ons als zelfige is dat een mysterie. Genade om het mysterie te mysterie. En om dat open te breken en alle herhaalde uitspraken te doen, dan moet ik inderdaad dat soort uitspraken inderdaad. Nu is nou, gaan we, nog eventjes dat in bij is, als omgedraaid, en de weg krijgt voor zijn golf. Ik ga het even vragen. De laatste gedachte is van Haman. De volgende gedachte is van de vlag. Hoe moet je eindigen? Nou, dat is een pure Bijbelse lijn. Waar mij niet zozeer om mensen. Want Haman. Zou binnen het volk Israël, binnen het Joodse denken, zijn klaar voor alles wat kracht is. En alles wat verkeer is tegen Israël, wat verkeer is tegen wat God is. Wij leren God altijd om het van dat principe. Het kwaad, die vloek moet weg. Die vloek moet volkomen verdwijnen. Soms lijkt het dan alsof man niet wordt vernietigd. Niet om de vernietiging van een mens, het gaat om de vernietiging van de vloek. Als een mens zich identificeert met die vloek, mag die mens echt met je ergens. Het is niet definitief. Die mens wordt gescheiden van de vloek. En dat lees je bijvoorbeeld ook in het leven van ons als gelovigen. Hetzelfde principe als namelijk. Onze goede mens, zou ik eigenlijk zeggen, onze Haman. Hij is nou waar je van gaan zitten. Als we nou eens alles zouden uitleven wat in ons leeft. Hoe vanmorgen maar zouden hier zitten vanavond. Zo is het natuurlijk wel. Dus ook ons man moet vernietigd worden. En Paulus zegt het zo. Ik slag zo even niet meer, maar Christus leeft in mij. We leven hier op aarde, leven in het grote in de Zoon van God, die lijf. En zich voor mij prijs gegeven. Datzelfde principe vind je. En ik zal er even voor uitgebreid op ingaan misschien. Als je me nou vraagt of ze er nog wat uitgebreider op ingaan. Maar hetzelfde precies vind je in Romeinen. Romeinen 9 tot en met 11. Er staat heel moeilijk verbeeld. Wat voor misverstanden heeft gezorgd. Het gaat in het gedeelte van Romeinen 9 tot en met 11 onder andere over twee soorten van vaten. Vaten van eer en vaten van oneer. En die vaten van oneer. Die moeten worden vernietigd. En die vaten van eer, die God thuis op de koffer. Die komen bij de Heer God terecht. En als je dat goed leest, dan blijkt dan, wat is de sleutel? We zijn allemaal eerst de vaten van oneer. En door de vernietiging heen, worden we vaten van eer. God zich gewoon ons ontfermen. Maar God kan geen, kan zich niet ontfermen over dat God niet vroeg. Gaat die vroeg op. En maakt van vader tot van oneer, dwars door die vernietiging heen, maakt die vader van eer. Dus het is niet verwacht. Als je zo hard geweest, dan word ik helemaal koud van. Dan word ik echt reflectief. Als je zo moet leven, toch dat is moeilijk om daarmee te moeten leven als gelovig. Uitleggen en zeggen, God heeft sommige mensen als een sens, zoals vaten van onderheer. Vraag ze anders, je zelf ook gewoon van de verliefde. En andere mensen, gelukkig, klein, die leven is eigenlijk gelijk geworden. En wie heeft die de sens, zoals vaten tot de Heer. Wat mooi is natuurlijk, we staan als een steun, gewoon de goddeloze gemaakt van de dag van zwaar. Wat vandaag mooi is, dat wij van de keer allemaal goddeloze zijn. Dat is waar het niet is, dat is niet altijd een vraag. Zelfs in de eng. Ja, dat is waar. Maar in die eng was, die is dan terug te maken. Ik had het niet. Dus, vergeten, staan wij allemaal, Dus in die zin was het de bedoeling dat God aan de was heen, door de natuur heen, iets geestelijks gaat creëren. Ja, als je eerst een rust moet zijn voor een vlinder komt. Dus, dracht door die vernietiging heen, is iets aan het denken, is afgelopen. Dat is een valgat geweest voor veel meer lichtstelling. Maar de dracht naar de eengang als je gaat ontfermen, dan komt die nieuwe mensen. En je vindt al bijvoorbeeld, vind je het allemaal terug in Hosea 2, die we hebben gelezen. Ik noem het alleen maar voor u thuis al eens nagelezen. Dat is echt bezig, want ik moet je antwoord schrijven ergens weg. En dan zit dan echt met mijn haren aan het vastbijten. Dat is gewoon 16 jaar hoofdstuk. Als je echt 2 vindt, weet je nog een dag terug, wat ik u nu vertel. De eerste 15 versen. Israël heeft nachteloos verlangd, Hosea 2. En dan denk je, nou jongens, het is afgelopen. Als ik daar mijn rug dan wil ik het bij je overhouden. Dan, in vers 16, zeer, dan zegt de Heere God, ik ga het zal altijd blijven. Ik ga opnieuw over het uitvermen. Ik ga het opnieuw aan heel ver, zoals eerst. Ik ga het veranderen. Zullen niet meer zijn, niet mijn volk, en zullen niet meer zijn, niet mijn geliefde, maar zullen we zijn, mijn vrouw. Ja, zeer terug, komt even verder. Hoe zeer wij, Jan, tegenwoordig, toch even een paar plaatjes gevallen. Ik was, wij zijn mensen, even streng. Er is nog steeds aangevallen, feestmalen, feestvreugde gemaakt, dagen of zo. Vrije schilden, ze geen gaan aan de armen, voor alle boeren. Hoe werkt dat allemaal? Nou, hier hebben we de lekkernij al. We meer bij boeren, want het is een grote verkleedpartij. Mensen bekleden zich, kinderen gaan toe, Esther, Mordechai, Jaban, niks is zoals het blijkt. De werkelijkheid is niet zo duidelijk en verborgen regels. Is echt verborgen. Maar je ziet een paar plaatjes van dat werkt. Deze mensen, ik moet nog echt idee wie dat zijn. Moet je voorstellen. Om te kijken, ik zoek naar een goede bril.
De politici worden aangenomen. Het mag allemaal met de boeg in. Vervolgens is er altijd alles aan de hand. Dan hebben we de orthodoxie als de boek in. Want daar was vliegfeest. Er is altijd alles aan de hand op Koning. Want op Koning moet je afzien van gebruikelijke matigheid. En dat is een volgende instructie. Het is verplicht de boeg in zo droevend te zijn. Dat men het verschil niet meer weet tussen een vervloekte Haman en gezegend Mordechai. Deze oproep wordt trouwens meteen na het feest verder ingetrokken. Maar het gaat wel tijdens het feest. Plaat dit soort afbeeldingen. Ja, ook op dit is dus religieus bezig zijn. Vandaag van deze. De psychologen is een heel serieus psycholoog. Je moet zo lang volgen lezen. Maar u ziet het wat anders zal gebruikelijk. Ook wel leuk zijn. Als je dit niet weet, dat is toch wel een beetje serieus. Maar ik ga het niet doen. Ik moet zeggen, vroeger waren ik al niet meer. Ze distancieren zich van het kan alvast gebeuren. Maar tegenwoordig begint het in te draaien inderdaad. Ja. Nou, als laatste. De Haamansolven. Deze lekkernij, de suikerwet van deze brug gaf. Die konden we natuurlijk goed komen vanavond. Dus als jij de Haamansolven gebakken. Het zijn de zoetelijke lekkernijen van Polen. En ik zou zeggen, in ieder geval, we gaan pauze houden. Laatste vers om je af te sluiten. Want als je het hebt over die vloek en die vernietiging, dan is dat eigenlijk het doel waar je al naar 22 daar lees je. Even kijken welke vers dat was, maar had ik dan net niet voorbereid. Die vind ik echt als eerste gevonden. Er zal geen vloek meer zijn. Ik ga al zeggen, volgens mij is de wind was als eerste. En daar hebben we uiteindelijk het doel, want van die vloek maakt er geen schijn van kans. Dus die vloek is in deze wereld van de verschijning, is die er. Maar heel precies, is wel toch een missie, die kan niet van uit. Maar we weten wel dat die er niet meer zal zijn, dat die zo'n rol uitgesteld zal zijn. En dat is weer in vers 3, van lijn 22, er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon van God en van het Lam zal daar in de stad staan. Dus de vloek is niet het laatste woord, zelfs niet vergaan. was overrecht gaan koffie drinken en na de pauze ben ik vrij om nog wat vragen te stellen.